Wel, maar zij bemerken niet. Dus wat ze hebben, wordt ook nog weggenomen. Ze hebben het woord, maar ze kunnen er niks mee. Zie? Daarom, vers 13, daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij, of opdat zij, dat kan ook, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan, en in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, staat er uitdrukkelijk bij, zodat ons gewoon wordt opgedragen om het na te zoeken. In hem wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan. Dat is wat gebeurde door de gelijkenissen. Het staat er gewoon allemaal bij. Want zij hoorden wel de gelijkenis, maar ze verstonden hem niet. En zij, en staat, ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want wat zagen zij? Zij zagen dat de Heer uit het huis ging en zat bij de zee en daarna in een schip ging. Dat zagen ze toch? Maar ze bemerkten niet. Ja, wat niet. De betekenis daarvan uiteraard. Ze zagen die feiten wel, maar ze begrepen niet waarom. Ik kom er niet aan met een smoesje dat het zo makkelijk is om vanaf het water te spreken naar degenen die op het land zijn, want dat is ook een misverstand. Dat is andersom misschien waar, maar zo zeker niet. Je kunt veel makkelijker vanaf het land praten het water over, dan dat je het water over moet praten naar het land. Nou, probeer het maar eens. Akoestiek mensen, dat is wel zoiets verschrikkelijks. Maar goed. Maar zij zagen het wel, maar begrepen niet waarom dat was. En dan gaan we weer verder. Want het hart deze volks is dik geworden. Wat zou, met de ogen zouden ze moeten zien, met de oren zouden ze moeten horen en met het hart zouden ze moeten geloven. Juist. Dus als de ogen niet zien en de oren niet horen en het hart doet ook iets niet, wat doet het hart dan niet? Geloven dus, hè? Het gelooft niet. Het hart is dik geworden. Ze hebben met een vet hart, wordt het soms ook genoemd, hè? Werkt het niet goed. Dat was toen ook al bekend, blijkbaar. Hè? Ja. En dan kun je ze moeilijk geloven. Nou, dan staat hier, het hart deze volks is dik geworden. Ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan. Kijk eens hoe het er staat. Er staat niet dat ze gewoon slechte ogen hadden. Ze zien niet, maar ze hebben de ogen dicht gedaan. Want ze hebben de ogen dicht gedaan, zelf. Hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien. Zij willen niet zien, zij doen de ogen dicht, omdat ze niet willen weten. En vertel me niet dat dat specifiek Israël is, want ik ken heel wat mensen vandaag, zelfs gelovigen, die dat nog doen. In veel, veel smalle verband, maar het is gewoon zo. Zij willen niet weten, zij verzinnen uitvluchten, zij verzinnen tegen argumenten, opdat ze maar niet hoeven te geloven wat er staat. En Israël deed het ook. Doch uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. En dan slaat vers 17 even over. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Want dan moet je natuurlijk wel even verklaren. Als je dat zo tegen de discipelen zegt. Uw ogen zijn zalig omdat ze zien en uw oren omdat ze horen. Want zij begrepen ze natuurlijk toch ook niet. En daarom moet de Heer het hun nou wel uitleggen. En we moeten nog zien dat de eventueel, wanneer gelijkenissen worden uitgelegd, zij slechts worden uitgelegd aan de discipelen, aan de gelovigen, niet aan anderen. Waarna wij altijd nog de vraag kunnen stellen of zij het eigenlijk wel begrepen hebben, de uitleg ook. Ik denk het niet, maar dat doet er ook verder niet toe. Het gaat om het principe, de gelijkenissen in het algemeen gesproken worden, maar de verklaringen van de gelijkenissen wordt slechts gegeven aan gelovigen. En zelfs binnenshuis. Want de volgende gelijkenis, die van het onkruid, wordt pas verklaard later binnenshuis. Staat in vers 36. Nou, dat is allemaal aardig bedacht natuurlijk, hè, zo, hè? Dat staat er allemaal keurig bij. Als Jesaja dus zegt, van horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar bemerkt niet, dan is de verklaring van zo'n uitspraak, van die profetie, dat het een profetie is over het spreken van de Heer Jezus in gelijkenissen. En door het spreken in gelijkenissen wordt deze profetie vervuld. Zegt de Heer, dus ik heb er verder niks aan toe te voegen, zo is het. Maar de Heer zei nog wat. Maar dat dan bij de mond van de apostel Paulus. En dat is in Jesaja 28. Nee, Jesaja 28. Handelingen 28. Handelingen 28. Waar de apostel Paulus ook een positie heeft van waaruit hij dingen spreekt. In Matthäus 13 zat de Heer in een boot, te midden van de volkeren. Dat wil zeggen, ik vertel van alles door elkaar nou, hè. Een boot op de zee. Terwijl Paulus zat in de gevangenis, te midden van de heidense volkeren in Rome. Dat is precies hetzelfde. Nou praat ik dus maar taal, hè? Leuk is dat, hè? Ja, maar het is precies hetzelfde. Want een schip op de zee is een uitbeelding van men is te midden van de volkeren. En dat is met Paulus ook zo. In Rome, de hoofdstad van het toenmalige wereldrijk, in een gevangenis. Maar als je op zee bent en je zit in een schip, is het schip je gevangenis. Een rare manier om over een schip te spreken. Maar goed, die had die dagen ook heel wat galeislaven, denk ik dan maar. Voor het gemak. Dan moest je ook roeien met die riemen die je hebt. En dat moeten wij ook. Maar goed, daar gaat het niet om. Maar ik hoop dat u de overeenkomst even ziet. De bijzondere positie van de Heer en de bijzondere positie van Paulus. Nou, daar gaan we verder. Want daar is Paulus dan. De weerspraken van die twee mannen in het wit. Maar nu heten ze Castor en Pollux. Hè? Ja, toch? Handelingen open met die twee mannen in het wit op de Olijfberg. En het eindigt in handelingen 28 met vers 11. Na drie maanden, notabene. Voeren wij af in een schip van Alexandrië dat in het eiland overwinterd had. Hebben we tot teken Castor en Pollux. En dat is inderdaad twee man, de tweelingen. Teken tweelingen. En teken tweelingen, sterrenbeeld eigenlijk, is inderdaad een beeld van de gemeente, hoor. Maar even terzijde. Goed, Paulus komt dus uiteindelijk in Rome aan, in zijn gevangenis, want daarheen was hij onderweg. En dan staat er in vers 17, en het geschiedde na drie dagen, dat wil zeggen dat het iets te maken heeft met de opstanding van Christus in elk geval, en wat daarna gebeurde. En na die drie dagen begon onze tegenwoordige bedeling der genade en der verborgenheid. En hier staat er geschieden na drie dagen dat Paulus samenriep degenen die de voornaamste der Joden waren. En als ze samengekomen waren, zei hij tot hen, mannenbroeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de vaderlijke gewoonten, ben gebonden uit Jeruzalem overgeleverd in de handen der Romeinen. De welke mij onderzocht hebben, de wilde mij loslaten omdat geen schuld des doods in mij was. Maar als de Joden zulks tegenspraken, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen. Toch niet alsof ik iets had mijn volk te beschuldigen. Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien en aan te spreken. Want vanwege de hopen Israëls, vanwege de verwachting van Israël, en dat is uiteraard de Messiaanse verwachting, de verwachting van de Messias. Vanwege de hoop van Israël ben ik met deze keten omvangen. Maar zij zeiden tot hem, wij hebben nog brieven u aangaande van Judea ontvangen, nog iemand van de broeders hier gekomen zijnde heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Zij wisten dus van niets. Nou, dat dachten wij trouwens al, dat ze van niets wisten. Hè? Maar goed, daar wordt het aan gedaan. Want, zeggen zij, maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt. Want wat deze sekte aangaat, want het christendom wordt beschouwd als een Joodse sekte, dat klopt. Want secte betekent eigenlijk gewoon een afsnijding. En het christendom is natuurlijk een afsnijding van het jodendom. Hoewel het makkelijker is, en ik denk ook dikwijls terecht om te zeggen dat het jodendom een afsnijding is van het christendom. Omdat zij gewoon hun eigen hoop, hun eigen verwachting niet hebben willen aanvaarden. Zij zijn zelf hun eigen Joodse geloof, om maar zo te zeggen, Joodse verwachting, ontrouw geworden. Maar goed, terzijde. Er staat dan, want ons is bekend dat zij overal tegengesproken wordt. Dat was toen dus ook al zo, dus er is niks bijzonders aan de hand vandaag. Hè? Goed. Gaan we weer verder. En als zij hem een dag gesteld hadden, een afspraak gemaakt hadden dus, kwamen er velen in zijn woonplaats, in zijn huis dus, dewelke hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus. Beide uit de wet van Mozes en de profeten. Dus zowel uit de wet, de Torah, als uit de profeten. En van des morgens vroeg tot den avond toe. Ze hadden dus een bijbelstudiedag. De hele dag waren ze daarmee bezig. En sommigen geloofden wel, hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En toen kregen ze dus ruzie. Want als je komt met een tweesnijdend zwaard, dan maak je natuurlijk scheiding. En als je het woord van God open doet, krijg je automatisch scheiding tussen hen die er niet van willen weten en hen die het wel willen weten. Of beter, zij die wel geloven, zij die niet geloven. Dat weet je meteen, je hoeft de Bijbel maar open te doen. Soms is dat al voldoende trouwens. Hoef je nog geen woord te lezen. Nou goed. We kregen dus ruzie. Toen scheiden zij, het hield helemaal op toen Paulus nog bestond om echt wat voor te lezen. Tot slot. Niet de Levitische zegen hoor. Niet de priesterzegen, maar hij las voor. Als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk: terecht ofwel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen, zeggende, en dan komt hij. Jesaja 6 vanaf vers 9. Ga heen tot dit volk en zeg: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden. En met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan. Opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen, met het hart verstaan en zij zich bekeren en ik hem genezen. Waarmee de apostel dus weer zegt dat zij niet willen luisteren, niet willen geloven, niet bereid zijn te aanvaarden wat het woord van God zegt. Zij sluiten hun ogen, hun oren en hun harten. Letterlijk. Waarna gezegd wordt, het zij u dan bekend, dat zijn Paulus woorden en commentaar op Jesaja natuurlijk, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is. En die zullen horen. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander. Dat zat er wel in natuurlijk. Dat is een raar woord om mee weg te gaan. Maar Paulus zegt, niet alleen kom nog eens terug, daar zullen we het nog eens verder over hebben. Och, jullie standpunt is ook wel iets voor te zien, maar moeten ze tot overeenstemming zien te komen. De dialoog en zo, de bevordering van onderling begrip. Het wederzijds vertrouwen en dat soort dingen. Hè? Nee, is allemaal niks van waar. Hij zegt, jullie willen niet. Dat staat ook in Jesaja. Dus hij zei het ook niet zelf, maar hij hing het op aan het woord van God. En zo hoort het ook. Hij gebruikte het woord. Zijn woord was ook in dit geval met zout besprengd. En hij sprak dus inderdaad het woord van God. En ze kregen daar ruzie over. Ik wil niet zeggen, zo hoort het ook. Maar laat ik dan maar gewoon zeggen, dat is zoals het nou eenmaal altijd gaat. Uiteraard. Dat is niet wat wij wensen, niet wat wij willen, niet waar we op uit zijn. Daar was ook Paulus niet op uit. Maar het was wel zo. Het werkte wel zo. En het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is en dezelfde zullen horen. Waarna volgt de brief aan de Romeinen. Dat wil zeggen, we zijn hier van Jeruzalem in Handelingen 1 terechtgekomen in Rome in Handelingen 28. Van de hoofdstad van het Koninkrijk Gods zijn we terechtgekomen in de hoofdstad van het Koninkrijk van de mens. In plaats van de dag des Heren zijn we bij de dag des mensen. In plaats van bij de Joden, bij Israël dus, zijn we terechtgekomen bij de heidenen. En dan begint de rest van het verhaal. Rome. Want de zaligheid is de heidenen gezonden. Dat is de tegenwoordige bedeling. En in onze bedeling is het inderdaad zo dat Israël verhard is. In Romeinen 11 wordt die waarheid dus ook nadrukkelijk toegelicht. Dat is maar een paar hoofdstukken verder. Maar uitgebreid verteld wordt dat Israël verhard is. Hoe het komt dat Israël verhard is, Romeinen 9. En tot hoe lang het zal zijn, Romeinen 11. Zodat hier in Handelingen 28, Jesaja 6, wordt aangehaald. En er wordt van gezegd dat het van toepassing is op onze tegenwoordige bedeling, waarin niet in gelijkenissen gesproken wordt, maar waarin in klare taal gesproken wordt over het koninkrijk Gods, wat gezond is aan de heidenen en wat verborgen is in de hemel. Maar men begrijpt het niet. Terwijl aan de andere kant in Matteüs 13 gezegd wordt dat datzelfde Jesaja 6 vervuld wordt door het spreken in gelijkenissen. En daar zit hem de moeilijkheid. Maar het is bepaald geen tegenstrijdigheid, integendeel. Het is alleen wat moeilijk om het uit te leggen. Ik zal het in ieder geval proberen. Het is namelijk zo dat vanuit het Oude Testament, en dat teken ik altijd even zo met een kruis en dan zo'n pijltje zo omhoog, dus dood en opstanding, hè, dat vanuit het Oude Testament verwacht mocht worden dat er eerst een tijd zou komen waarin Israël verhard zou zijn, alvorens de Messias zou verschijnen, en beter, alvorens Israël tot bekering zou komen. Moest een tijd van verharding eerst zijn. Die tijd van verharding, van onbegrip, van niet zien en niet horen, zoals Jesaja aankondigt, wordt door de Heer van toepassing gebracht op zijn dagen, de dagen die aan het kruis vooraf gingen, want hij zegt, daarom spreek ik tot hen door gelijkenis, omdat de profetie van Jesaja vervuld zou worden. Dat diende verder tot niks, behalve dan dat de profetie van Jesaja vervuld moest worden. Want die moest vervuld worden voor de Messias zou komen. En nadat de Heer dus in die gelijkenissen gesproken had, zou de opgewekte Christus gepreden kunnen worden aan Israël. En geen Israëliet zou kunnen zeggen, ja dat kan niet, want eerst moet er nog een tijd komen waarin Israël verblind en verhard is, want, en die hoort wat er gezegd wordt enzovoort, want er staat in Jesaja. Iemand die dat zou zeggen, die zou als antwoord moeten krijgen, nee, dat is vervuld door de Heer. Daarom sprak de Heer in gelijkenissen en heeft het ook zelf gezegd. Zodat de profetie vervuld was. Maar het neemt niet weg dat wij achteraf leren dat die toepassing van de Heer, van het spreken in gelijkenissen, een tamelijk geforceerde vervulling was van die profetie. Maar dat de werkelijke, uiteindelijke, definitieve vervulling van de profetie plaatsvindt in onze dagen, en met name in de dagen van Paulus, waarin het evangelie gebracht wordt aan het Jodendom, die het niet begrijpt en die het niet wil horen omdat het en zich verhardt. En dat zal dan zijn tot na de opname van de gemeente en tot aan de wederkomst van Christus op de Olijfberg in de toekomst. Zodat in eerste instantie Jesaja 6 voor toepassing gebracht wordt op de dagen van de Heer Jezus. Zodat daarna inderdaad het koninkrijk kan komen. En het werd dus ook aan Israël gepredikt. Want de profetie was inmiddels vervuld. Terwijl ons achteraf geleerd wordt, want het gaat immers om verborgen dingen. Terwijl ons achteraf geleerd wordt dat de uiteindelijke vervulling van de profetie plaatsvindt in onze dagen, waarin Israël letterlijk niet hoort en niet ziet en niet gelooft. Zodat we eerst een tamelijk geforceerde, maar openbare vervulling krijgen van deze profetie en later de definitieve, maar meer verborgen vervulling van diezelfde profetie. En om het verhaal dan maar even verder te vertellen, omdat ik een paar dagen terug over Korinthe gesproken heb en over het spreken in tongen in 1 Korinthe 14, hier, dat was afgelopen maandag, vertel ik het verhaal dus even verder. Want in 1 Korinthe 14 staat dat het spreken in tongen genoemd werd in Jesaja. Dat was een paar hoofdstukken verder, dacht ik, in Jesaja. Was Jesaja 28? Ja, dan weet ik het niet. In Jesaja 28 staat dat. Daar staat dat de Heer zegt, door lieden van belachelijke lippen en door andere talen zal ik tot dit volk spreken en ook al zo zullen ze mij niet horen. Dan hebben we hetzelfde verhaal. Wanneer werd dat vervuld? Dan zegt 1 Korinthe 14, dat was het spreken in tongen. En dat gebeurde dus in de dagen van de Heer Jezus. Laten we zeggen in Pinksteren, dus dat is vlak na de opstanding. Een hemelvaart van Christus, helemaal aan het begin van onze bedeling, werd in tongen gesproken. En als dus het evangelie en het koninkrijk Gods gepredikt werd aan Israël in die dagen, dan kon niemand zeggen, ja jongens, maar dat kan helemaal niet, want er zou nog een tijd komen waarin de Heer door belachelijke lippen tot ons zou spreken. Want dat zou immers moeten gebeuren voor het koninkrijk zou komen. Het zou zelfs moeten gebeuren voordat Israël verstrooid zou worden. Want dat staat in Jesaja 28. En dus werd het vervuld door het spreken in tongen. Vandaar dat 1 Korinthe 14 ook zegt. De spreken in tongen is helemaal niet bestemd voor de, of niet gericht tot de gelovigen. Ja, de gave wel gegeven aan. Maar het spreken in tongen zelf is niet gericht tot gelovigen. Maar het is een teken. Het gaat niet eens om de inhoud. Het is een teken voor de ongelovigen, staat er. Het is een teken voor Israël. Dat namelijk die profetieën vervuld zijn. Of worden. Maar het is net zo'n geforceerde vervulling van de profetie als het spreken in gelijkenissen door de Heer Jezus. Omdat de wezenlijke vervulling van de profetie later zou plaatsvinden doordat in andere talen, maar niet van engelen, maar in andere talen zoals in het Nederlands, het Engels, het Gronings en zo, tot Israël gesproken zou worden. Ja, ik had een stukje uit de krant mee moeten nemen. Er stond kort geleden een stukje in de krant, werd mij aangereikt, over een wedstrijd van een of andere Groningse vereniging. Een wedstrijd om voor een nieuwe Bijbelvertoon. Er moest een psalm vertaald worden. En de inzending moest je insturen naar sectores. Naar de secretaris dus. En dat zou dan beoordeeld worden. En wie het beste gedaan had, de mooiste Gronings gemaakt had, die zou daarvoor een prijs ontvangen. Die Mountain Vertoon inzenden naar sectores. Goed, nou, laat maar even zitten. Maar daarom stiep me dat Gronings te binnen. Maar hoe dan ook, het gaat erom dat in andere talen dan het Hebreeuws tot Israël het evangelie gebracht zou worden. En Hebreeuws is natuurlijk de taal die altijd als vervoermiddel gegolden heeft, of drager gegolden heeft, van de goddelijke waarheden. En het is eigenlijk een soort heiligschennis in de ogen van Israël, dat de Bijbelse waarheden gesproken zouden worden in een andere taal dan het Hebreeuws. Maar daarom is juist het nieuwe Testament in het Grieks geschreven. Hoewel ik er tamelijk goed van overtuigd ben dat grote delen van het Nieuwe Testament oorspronkelijk wel degelijk Hebreeuws waren, blijft het toch zo dat officieel het Nieuwe Testament Grieks is. We hebben er in ieder geval geen oorspronkelijk Hebreeuws ervan. En daar gaat het maar om. Het is in het Grieks te komen. Dat is een belachelijke taal, een belachelijke toon voor Israël, maar niettemin kwam het in het Grieks. En nu zelfs in allerlei andere talen natuurlijk, want je kunt met heel wat talen in Israël terecht ook vandaag. Nou goed, waar het om gaat is dus dat die profetie over ik zal door belachelijke lippen tot het volk spreken en ook al zo zullen ze mij niet horen, die wordt vervuld in onze dagen van het verborgen koninkrijk. Waarin men wel hoort, maar toch niet verstaat. Maar er had een voorvervulling, min of meer een geforceerde vervulling noem ik het altijd maar, in de dagen van de eerste komst van Christus. En zo is het met deze profetie uit Jesaja 6. Overhorende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar bemerkt niet. Het is namelijk een geforceerde vervulling door het spreken van de Heer in gelijkenissen. En later komt de definitieve, maar verborgen toepassing van diezelfde profetie op de dagen waarin wij nu leven. En daar gaat het dus uiteindelijk om. Zodat de vervulling, zoals Paulus hem aankondigt in Handelingen 28, inderdaad veel belangrijker is dan de vervulling van de profetie zoals de Heer Jezus hem aangeeft. Maar het is nu zo, daar gaat het om, het is nu zo wat wij in klare taal over het Koninkrijk van Christus en de roeping van de gemeente en al die dingen die erbij horen, als we dat in klare taal aan Israël vertellen, dan is het precies hetzelfde alsof je een gelijkenis vertelt. Die begrijpen ze niet. Meestal niet. Maar als we spreken over het volk, moet ik zeggen, het volk begrijpt dat niet. Het neemt niet weg dat er veel meer ongelovigen zijn die dus door hun ongeloof verhard zijn geworden, ook onder de niet-Joden uiteraard, want hetzelfde verschijnsel doet zich nog voor, zelfs bij wedergeboren mensen, zelfs bij wie je deze waarheden bekend maakt en die er ook geen bal van begrijpen. Niks. Maar dat komt omdat zij precies dezelfde wetmatigheden onderhevig zijn als Israël. Ze hebben de Bijbel zoveel gehoord, zij kennen hem bijna uit het hoofd, bij wijze van spreken, weten er een hele rijke traditie over op te dissen. Allerlei verhalen erover. Maar ze begrijpen absoluut niet waar het werkelijk over gaat. Deze profetieën uit Jesaja zijn er ook een voorbeeld van. Want hebben jullie het ooit wel eens horen vertellen waar Jesaja 6 over spreekt? Dat hoort toch ook niet? Dat weet men toch ook niet? En zelfs als men een gedeeltelijke verklaring kan geven, dan weet men nog niet waarom het dan zo staat zoals het hier staat. Wel, waarom staat het zo in Jesaja? Vanwege de symboliek, vanwege dat hier dingen verborgen worden. De heerlijkheid des Heren wordt hier op symbolische wijze voorgesteld in een verborgen vorm, omdat het inderdaad gaat over de bedeling der verborgenheid. Waarin wij leven. En de situatie van Israël zoals beschreven in vers 9 en 10 is de situatie van vandaag. Ik kan er nog wat meer over kunnen zeggen, maar ik laat het er maar bij. Want het blijft natuurlijk zo dat in de dagen van Jesaja Israël net zo goed verhaakt was en doof was voor het woord van God. Maar niettemin geeft de Bijbel zelf aan dat het van toepassing is op de dagen van de Heer Jezus. Het spreek in tongen, het spreek in gelijkenissen. Maar uiteindelijk op de dagen waarin wij leven, via Handelingen 28, waarin Israël verhard is, totdat de steden verwoest zullen zijn, totdat er geen inwoner meer zijn, enzovoorts. En dat gebeurt natuurlijk nog steeds in de toekomst. Dan kom ik bij vers 13 nog van Jesaja 6. Een vers wat tamelijk duidelijk voor zichzelf spreekt. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn en zal wederkeren. Dat wil zeggen, de steden zullen verwoest worden, het leven zal uit het land verdwijnen, maar een deel komt terug. Er zal toch een overblijfsel zijn, want ja, daar hebben we in de voorgaande hoofdstuk over gesproken. Een tiende, omdat tien heeft te maken met het woord, met geloof in het woord. Of het echt betekent een tiende, één op de tien, dat is nog maar de vraag, want hoe reken je dat dan uit? Een tiende waarvan dan? Kan ik niet zeggen. Tiende van Jeruzalem, tiende van de inwoners van de Joodse staat, de Zionisten. Of een tiende van het wereldjodendom, of een tiende van alle 12 stammen van Israël. Ik weet het niet, het zegt niks. Maar gewoon een tiende. En ik neem het maar gewoon voor wat het in elk geval is, namelijk de gelovigen. Dat is in elk geval zo. Dus een tiende zal daarin zijn en zal wederkeren, of namelijk het zal wederkeren, en zijn om af te wijden, maar gelijk de eik en gelijk de haageik, maar beide zijn een soort van eiken, de vertalers hebben weer een ander woord moeten bedenken, een haageik, bestaat zo'n ding, een haageik? Ja, toch, oh. Een soort eik dus. Goed. Nou, een eik dus, gelijk de eik of gelijk de haageik, er staan twee verschillende woorden voor eik, maar er zijn er nog veel meer in het Hebreeuws, meerdere woorden die allemaal varianten zijn op de eik. Gelijk de eik, gelijk de haageik, in de welke na de afwerping steunsel is, al zo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. De gedachte is gewoon dat als het een afvalt, de bladeren of vruchten, ik heb er geen verstand van, maar als het afvalt, dan is dat gewoonlijk omdat daaronder alweer het nieuwe vrucht is. Het nieuwe komt eraan en dus valt het oude af. En als het oude niet af wil vallen, komt dat omdat het nieuwe er nog niet is. Ja, daar komt het door. Dat proces is dat. Hè? Het oude valt af omdat er wat nieuws moet komen. En dat is hier dus ook het geval. Er zal namelijk na de afwerping nog steunsel zijn. Want er staat in vers 11, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zijn, en de huizen, dat er geen mens zijn, en dat het land met verwoesting verstrooid worden. Dan denken we, dan is er niks over. Nee, misschien niet, maar het wordt vergeleken met de eik, want dan valt het wel af, maar er komt nieuw aan. En dan zegt u, maar dat is toch met alle bomen zo? En dan zeg ik, jawel. Maar dan is de volgende vraag dus, maar waarom nou de eik? En dat is makkelijk, omdat de eik de uitbeelding is van het verbond met Abraham. Namelijk is de uitbeelding van de eedzwering van God aan Abraham. De eik is dan ook een uitbeelding van de besnijdenis. De eikel, die maar half in een bolster, heet het geloof ik, zit. Dus de eik is een uitbeelding van de besnijdenis. Ga dan ook maar niet verder op in, want anders kom ik helemaal nooit door Jesaja heen natuurlijk. Maar Abraham woonde altijd bij eiken of onder eiken. De eikenbomen, beeld is van de eedzwering aan Abraham. Dus is het beeld van de belofte die getrouw is. Kijk, de wijnstok is ook een beeld van de belofte aan Abraham, maar met een ander aspect, weet je wel. Maar de eik staat voor de eedzwering van God aan Abraham. En zo is het hier ook. Het lijkt even dat de zoon gedood is, dat Isaac dood is, zal ik dan maar zeggen. Maar het is niet zo. Of het is wel zo, maar u ontvangt hem uit de dood weder, laat ik het maar zo zeggen. Dat geldt voor de Heer Jezus natuurlijk, waarvan Isaac een beeld is. Maar dat geldt net zo goed voor heel Israël. Dat wil zeggen, het land zal met verwoesting verstrooid worden, maar toch zal een tiende wederkeren. Want ook als de eik afwerpt, dan zal daarin nog steunsel zijn. Dat wil zeggen, er zal een nieuwe vrucht, een nieuw blad, een nieuw groen aankomen. En al zo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. Het heilige zaad is hetzelfde als het zaad der belofte. Dus een nieuwtestamentische uitdrukking. Het zaad der belofte. Dat wil zeggen het zaad dat beloofd was. Want God beloofde zelf zaad en dus bepaalde God zelf wie het zaad was. Abraham kreeg aanvankelijk althans twee zonen, Ismaël en Isaac. Maar toen God het had over Abraham's zaad, dacht hij niet aan Ismaël, die nog niet geboren was. Maar hij dacht aan Isaac, die nog helemaal niet geboren was. Maar het heilige zaad is dus het zaad wat God zich verkozen had. Dat was in dat geval Isaac. Maar in brede verband wil het zeggen, het heilige zaad is dat zaad wat God zich verkozen heeft op grond van geloof, uiteraard. Dus inderdaad, het is het gelovig overblijfsel wat nieuw leven zal geven aan Israël. En waardoor ook de zegeningen die aan Israël beloofd zijn, gegeven zullen worden. Ik moet daarbij altijd even denken aan wat de Heer zei bij gelegenheid tot Mozes onder Israël in de woestijn. De Heer zei, ach, ik zal de volk wel uitroeien en dan begin ik met jou, Mozes, wel opnieuw. De slotverrekening had de Heer dat met de mensheid alles gedaan. Hij roeide de mensheid uit en begon met Noach opnieuw. En zo zou je dat met Israël kunnen doen, met Mozes opnieuw doen. Maar de Heer doet het ook, maar dan nog anders. Namelijk, hij roeit het volk uit en begint met de Heer Jezus opnieuw. Maar dan praten we over de geestelijke dingen uiteraard. Want de gelovigen zijn uiteindelijk degenen die de erfenis zullen ontvangen. Maar goed, ik neem aan dat dat langzamerhand wel bekend is. Dus we zullen het voorlopig hierbij laten. Het is trouwens ook weer tijd. Jesaja 7. En ik heb het er niet om gedaan, maar we komen een klein beetje in de kerstsfeer met Jesaja 7. Dan hadden we veel kansen natuurlijk, want in de Jesaja 9 zijn we daar nog, hè. In Jesaja 9 lezen we in vers 5, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, enzovoort. En zo van die standaard teksten die gelezen worden rond kerst. En in Jesaja 7 hebben we het bekende vers, ziet een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. In Jesaja 7 vers 14 is dat. En daarover handelt dit hoofdstuk min of meer. Men heeft het vers zo belangrijk gevonden dat men zelfs het opschrift daarna genoemd heeft. Jesaja tot Agas gezonden staat erboven, maar meteen het Immanuels teken, want het was een teken. We zullen de geschiedenis eerst lezen, althans een deel. Er staat, het geschiedde nu in de dagen van Agas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, en Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optoog naar Jeruzalem ten oorlog tegen haar, maar hij vermocht met strijden niet tegen haar. Als men der huize David boodschapte, zeggende de Syriërs rusten op Efraïm, zo bewoog zich zijn hart en het hart zijns volks, gelijk de bomen des wals bewogen worden van de wind. En de Heere zeide tot Jesaja, ga nu uit, Agas tegemoet, gij en uw zoon Shear Jashub, aan het einde van de watergang des oppersten vijvers, aan de hoge weg van het veld des volders. En zeg tot hem, wacht u en zijt gerust, vrees niet en uw hart worden niet week vanwege die twee staarten, deze rokende vuurbranden, vanwege de ontsteking des toorns van Rezin en de Syriërs en van de zoon van Remalia. Omdat de Syriër kwaad tegen u beraadslaagd heeft met Efraïm
en de zoon van Remalia zeggende: laat ons optrekken tegen Juda en het verdriet aandoen en het onder ons delen en de zoon van Tabeel koning maken in het midden van hen. Alzo zegt de Heere Heere, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. Maar Damascus zal het hoofd van Syrië zijn en Rezin het hoofd van Damascus. En in nog 65 jaren zal Efraim verbroken worden dat het geen volk zij. Ondertussen zal Samaria Efraims hoofd zijn en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria. Indien gij dit niet gelooft, zekerlijk gij zult niet bevestigd worden. En de Heere voer voor te spreken tot Agas zeggende: eis u een teken van de Heere, uw God, eis beneden in de diepte of eis boven uit de hoogte? Doch Agas zeide: ik zal het niet eisen en ik zal de Heere niet verzoeken. Toen zeide hij: hoort gij lieden nu, gij huis van David, is het u lieden te weinig dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt? Daarom zal de Heer zelf u lieden een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Boter en honing zal hij eten, totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. Zekerlijk, eer dit knechtje weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede, zal dat land waarover gij verdrietig zijt verlaten zijn van zijn twee koningen. Doch de Heere zal over u en over uw volk en over uw vaders huis dagen doen komen, hoedanig niet gekomen zijn van dien dag af, dat Efraim van Juda is afgeweken door de koning van Assyrië. Want het zal te dien dagen geschieden dat de Heere zal toesissen de vliegen die aan het einde der rivieren van Egypte zijn en de bijen die in het land van Assur zijn. En ze zullen komen en ze zullen allen rusten in de woeste dalen en in de kloven der steenrotsen en in al de doornhagen en in alle geprezene plaatsen. Te dien dagen zal de Heere door een gehuurd scheermes, het welk aan gene zijde der rivier is, door de koning van Assyrië afscheren het hoofd en het haar der voeten. Ja, het zal ook de baard gans wegnemen. En het zal geschieden te dien dagen dat iemand een koetje in het leven zal behouden hebben en twee schapen. En het zal geschieden dat hij vanwege de veelheid der melk die zij geven zullen, boter zal eten. Ja, en ieder die overgebleven zal zijn in het midden des lands, die zal boter en honing eten. Ook zal het diezelfde dagen geschieden dat iedere plaats, alwaar 1000 wijnstokken geweest zijn, van 1000 zilverlingen tot toornen en distelen zal zijn. Dat men met pijlen en de boog aldaar zal moeten gaan, want het ganse land zal doornen en distelen zijn. Ook al de bergen die men met houwelen pleegt om te hakken, daar zal men niet komen uit vrees der doornen en der distelen, maar die zullen wezen tot inzending van den os en tot vertreding van het klein vee. Tot zover. En dit is dan een profetie met zowel een positieve als een negatieve boodschap. Aan de ene kant uiteraard een profetie over oordelen die zouden komen, maar aan de andere kant ook een profetie over de verlossing die komen zou, want dat zijn we zo ook in Jesaja gewend. Daar is op zich natuurlijk weinig nieuws bij. De moeilijkheid van dit hoofdstuk zit in de eerste plaats in de geschiedenis die de achtergrond is van dit hoofdstuk, want het zal u duidelijk zijn dat we hier te maken hebben met politieke verwikkelingen, met oorlogshandelingen enzovoort. En tegen dat decor, tegen die gebeurtenissen, vindt deze situatie plaats. Zoals de profeet die aan Jesaja verschijnt. De profeet die aan Agas verschijnt en die het teken aankondigt en die deze profetie verder uitspreekt. Het is tegen de achtergrond van de verwikkelingen zoals die in de dagen van deze koning Agas zich voordeden. Deze geschiedenissen trouwens, die worden op andere plaats vermeld. Namelijk in ieder geval in 2 Koningen 16 en in 2 Kronieken 28... Want daar vinden we veel uitgebreider vermeld wat er in deze dagen gebeurde. En het komt er ongeveer op neer dat dat twee vijandige mogelijkheden zich verzameld hadden, zich verenigd hadden en plannen hadden gemaakt om koning Agas van Juda, van het tweestammenrijk, van de troon te zetten en te vervangen door de zoon van Tabeel, zoals hij genoemd wordt in hoofdstuk 7 vers 6. Het is een wat ingewikkeld verhaal en ik geloof dat ik er iets van verteld heb in de tijd bij de inleiding tot het boekje Jesaja. Maar ik neem u toch maar even mee naar 2 Koningen 16. Waar het in het kort wordt samengevat. 2 Koningen 16, daar staat in vers 1. In het 17e jaar van Peka, de zoon van Remalia, werd Achas koning, de zoon van Jotam, de koning van Juda. Deze Peka, de zoon van Remalia, was koning over het 10-stammenrijk. En hij is een van die twee vijanden van het volk hier en ook in Jesaja 7. Maar in het 17e jaar van deze Peka werd Achas, de zoon van Jotam, koning van Juda. En om die Achas gaat het. Van over Achas staat in vers 2. 20 jaar was Achas oud toen hij koning werd en hij regeerde 16 jaren te Jeruzalem. En hij deed niet dat recht was in de ogen des Heeren zijns Gods als zijn vader David. Want hij wandelde in de weg der koningen van Israël. En die koningen van Israël zijn dan de koningen van de 10 stammen. Want wij zijn daar niet aan gewend misschien, maar de naam Israël ging na de splitsing van het Rijk mee met de 10 stammen en niet met de 2. Want de 2 stammen die werden voortaan Juda genoemd, na de belangrijkste stam van de 2, Juda en Benjamin. Maar de naam Israël, wel, was uiteraard de naam van de eerstgeborenen, van de erfgenamen, dus ging de naam Israël mee met de stam van Efraïm en dus met het 10-stammenrijk. Israël is dus in de eerste plaats het 10-stammenrijk. Maar bij afwezigheid, ook in onze dagen, van die 10 stammen, bij het zoek zijn dus van die 10 stammen, hebben wij geen andere keuze dan de naam Israël toe te passen op de Joden, op Juda dus. Maar het is ten onrechte eigenlijk omdat de naam Israël in de eerste plaats meegaat met het 10-stammenrijk. En even voor de goede orde, vandaar dat het via de 10 stammen ook, dat die naam ook gegeven wordt aan de gemeente. Vanwege de samenhang die er is tussen de 10 stammen en de gemeente. Daarom wordt de gemeente ook genoemd het Israël Gods. De term geestelijk Israël komt inderdaad niet voor, maar Israël Gods voor de gemeente staat er wel degelijk. Bijvoorbeeld Galaten 6. Maar goed, dat is een zijlijn. Het gaat erom dat als we lezen over Israël, dan hebben we het in de eerste plaats over het 10-stammenrijk, tenzij anders vermeld, of tenzij uit het verband anders blijkt. Maar hier blijkt uit het verband dat het klopt. Dus, 20 jaar was Achas oud toen hij koning werd en regeerde 16 jaar te Jeruzalem. En hij deed niet dat recht was in de ogen des Heeren zijn Gods. Want hij wandelde in de weg der koningen van Israël. Ja, hij deed ook zijn zoon door het vuur gaan. Dat wil zeggen, in Israël, in het 10-stammenrijk, is nooit één koning geweest waarvan gezegd kon worden dat hij deed wat goed was in de ogen des Heeren. In Juda is dat af en toe nog gebeurd. Het was een grote zeldzaamheid trouwens, maar het gebeurde soms. Maar onder het 10-stammenrijk was dat er nooit. En hier staat dan ook van deze koning van Juda dat hij deed wat kwaad was. Hij wandelde namelijk in de weg van de koning van Israël. Dat hielp hem trouwens niks, want dat Israël, die 10 stammen dus, waren wel degelijk, of was wel degelijk zijn vijand. Dus één van de 2 vijanden in deze geschiedenis. Heel eigenaardig, maar het is zo. Goed, hij wandelde in de weg van de koning van Israël. Hij deed ook zijn zoon door het vuur gaan, dat is de dienst aan Moloch. En dat gebeurde in, hoe heet het ook weer, in het dal van Hinnom, van de zonen van Hinnom. Daar heb je dan wat van gehoord? Jawel toch, hè? Ja. Ja. Men offerde mensen aan de Moloch en men deed dat in het dal van Hinnom. En dat dal van Hinnom, dat kennen wij via de naam Gehenna. Dat is een van de synoniemen voor, of een van de namen, moet ik zeggen, voor wat genoemd voor de poel des vuurs. Er zijn nog altijd mensen die niet geloven dat zo'n poel des vuurs bestaat, want zeggen zij, die term Gehenna, dat is gewoon de naam van het dal van Hinnom, waar altijd het vuur brandde, omdat daar de vuilverbranding was van Jeruzalem, in elk geval. En de naam, als later gesproken wordt over de poel des vuurs, zeggen ze al, dat is gewoon het dal van Hinnom, verder niks. Het is alleen maar een vuilverbranding. Maar men draait de dingen precies om. Natuurlijk is het een vuilverbranding. Maar het dal van Hinnom is er maar een beeld van en niet andersom. Bent u al voldoende wakker vanmorgen om dat even te volgen? Goed, het dal van Hinnom was dus een dal buiten Jeruzalem waar normaal vuilverbranding was. maar daar offerde men aan de Moloch en men deed dat gewoon door mensen te offeren. En bij voorkeur zijn eigen kinderen. En dat gebeurde hier dus ook. Hij deed zijn zoon door het vuur gaan, naar de gruwelen, afgoderij dus, naar de gruwelen der heidenen die de Heere voor de kinderen Israëls verdreven had. Want de Heer had die heidenen verdreven. En dan nou was Israël, was Juda eventueel in het land. En dan deden die hetzelfde als wat die heidenen deden. Hij offerde ook en rookte op de hoogten. Dat mag dus niet, hè. Maar op de hoogte mag het niet. In de laagte, dat weet ik nooit precies. Maar goed. Want er staat toch in de Bijbel, en ze rookten en ze smookten en ze trokken op naar Jericho. En ze kregen zakgelden. Zakgeld zoveel ze maar wilden, staat er toch ook ergens, of niet? Hè? Dat staat in de Drentse uitvoering, geloof ik, van de... Maar goed, dat doet er nou even niet toe. Hij offerde ook en rookte op de hoogten en op de heuvelen. Ook onder alle groen geboomte, en dat wordt hier verder allemaal niet uitgelegd, maar het zijn zo ongeveer alle vormen van afgoderij die er bestonden, die werden door deze Agas bedreven. Je begrijpt er niks van, want men dient zo ongeveer alle goden, behalve de God van Israël zelf. Het is heel eigenaardig hoe makkelijk een mens overgaat tot het dienen van een bepaalde God die hij zich verkiest, en zelfs tot het dienen van vele goden op verschillende manieren. En dat notabene juist de God van Israël vergeten wordt. Maar het is vandaag de dag ook zo. Je kunt met mensen discussiëren over allerlei godsdiensten. Maar als je over de Heer Jezus gaat praten, worden ze toch zo boos, hè? Nou. Maar dat is hier ook al zo. Nou, daar staat er. Toen toog Rezin, vers 5, Rezin, de koning van Syrië, op met Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël. Dus dan heb je de koning van Syrië, die Rezin genoemd wordt, en de koning van Tienstammenrijk, die Peka heet, en die togen op naar Jeruzalem ten strijde, en zij belegerden Agas, maar zij vermochten niet met strijd. Zodat koning Agas van Juda de steun zoekt bij Assur, de Assyriërs. En in plaats van de Heer aan te roepen en daardoor geholpen te worden, zoekt hij de steun bij dus een andere mogelijkheid. En zo gaat het in de politiek, hè. En Agas nam het zilver en het goud dat in het huis des Heeren en in de schatten van het huis des konings gevonden werd. En hij zond de koning van Assyrië een geschenk. Hij betaalde dus vast, want zo gaat dat. Dan moet je nagaan wat er gebeurt. In plaats van dat hij in het huis des Heeren opent en daar de Heer aanbidt en aanroept, doet hij precies het tegenovergestelde. Hij haalt daar de bezittingen van de Heer zelf weg en stuurt ze naar de koning van Assyrië en daarmee naar de God van Assyrië, want daar komt het op neer, om daarvan hulp te ontvangen. Zo hoorde de koning van Assyrië naar hem, want de koning van Assyrië toog op tegen Damascus en nam haar in en voerde hen gevankelijk naar Kir en doodde Rezin, zodat het inderdaad helpt. Dat ziet u maar weer. Maar het is maar voorlopig, hoor. En dan staat er in vers 10. Toen toog de koning Agas tegen Adpileze, de koning Assyrië, tegemoet naar Damascus. En gezien hebben een altaar dat te Damascus was, zo zond de koning Agas aan de priester Uria de gelijkenis van het altaar en zijn afbeelding naar zijn ganse maaksel. En ze nemen dus de afgoderij van Assyrië nu over, omdat Assur hen geholpen heeft in de strijd tegen Syrië en tegen het Tienstammenrijk. Maar in ieder geval is het zo dat de strijd tegen de twee en de tien stammen in het voordeel van Juda beslist wordt. Maar niet omdat de Heer helpt zozeer, maar omdat Assyrië helpt. Er zit echter nog heel wat anders achter natuurlijk. Maar daar kom ik wel op naar aanleiding van Jesaja 7. Want het is wel vreemd dat deze goddeloze koning Agas, die zich aan allerlei afgoderij te buiten ging en die zelfs de bezittingen van de Heer wegnam, dat hij steun zoekt bij een andere volk en bij een andere koning, die van Assyrië namelijk, en daardoor ook nog geholpen wordt, ook en de overwinning krijgt, en dat bovendien in Jesaja 7 dat nog door de Heer ook werd aangekondigd. Want daar werd gezegd tot Agas, we hebben dat er straks gelezen, maak je maar niet druk over die twee staten, deze rokende vuurbranden enzovoorts. Dat wil zeggen, wees maar niet bang voor PK van Israël en Rezin van Syrië, want het komt allemaal wel goed. We zijn genade, want daar was de heer helemaal niet om gevraagd. Integendeel, maar de heer deed het toch. En de vraag is alleen nog, waarom deed de heer het dan? Maar daarover hebben wij het later. Want ik ga nu eerst naar dit andere gedeelte, namelijk 2 kronieken. 2 kronieken 28, waar het verhaal veel uitgebreider staat. Als u het vlug wilt lezen, dan neemt u 2 koningen 16. Maar wilt u het uitgebreiden, dan krijgen we 2 kronieken 28... Waar staat in vers 1? Agas was 20 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 16 jaren te Jeruzalem. En het deed niet dat recht was in de ogen des Heeren gelijk zijn vader David. Maar hij wandelde in de wegen der koningen van Israël. Daartoe maakte hij ook gegotene beelden voor de Baals. Dezelfde rookte ook in het dal des zoons van Hinnom. Daar heb je hem. Dat is dus die zogenaamde poel des vuurs. En hij brandde zijn zonen, meervoud zelfs, in het vuur naar de gruwelen der heidenen, die de Heere voor het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezit die verdreven had. Hetzelfde verhaal dus. God had de heidenen weggejaagd vanwege hun afgoderij en nou was daar Israël en die deed precies hetzelfde. Juda. Goed, ook offerde hij en rookte op de hoogte en op de heuvelen mitschaders onder alle groen geboomte. Daarom gaf hem de Heere zijn God in de hand des konings van Syrië, dat zij hem sloegen, de Syriërs dus, en van hem gevankelijk wegvoerden een grote menigte van gevangenen die zij te Damascus brachten. Dat lazen we allemaal niet in 2 Koningen 16, maar hier wel. Dus een deel van het volk wordt in ballingschap weggevoerd. En hij werd ook gegeven in de hand des konings van Israël. Dat is Pekah dus. Die hem sloeg met een grote slag. Want Pekah, de zoon van de Remalia, sloeg in Juda 120.000 dood op één dag. Allen strijdbare mannen, omdat zij de Heere, de God hunner vaderen verlaten hadden. Zodat je maar weer ziet dat dit weliswaar een tamelijk politieke aangelegenheid was. Maar hij wordt toch beslist door de hogere dingen, zal ik maar zeggen. Dat komt niet zomaar vanzelf. Het is ontrouw aan de Heer. In elk geval is dat bij Israël zo het geval. Dus het mag dan zijn dat in de dagen van Agas Jeruzalem stand hield tegen Pekah en Rezin van Israël en de Syriërs. Maar het neemt niet weg dat het volk zelf voor een deel werd weggevoerd. Toen al in ballingschap, nog voordat de ballingschappen begonnen waren, hè. Maar het werd voor een deel in ballingschap weggevoerd en een ander groot deel werd gedood. En dat vanwege de goddeloosheid. En dat staat er verder in vers 7. En Zichri, een geweldig man van Efraïm, ik weet niet of het echt een reus was, maar hij was in ieder geval een geweldig man uit Efraïm. Er staat niet een zoon van Enak of een zoon van, hoe heet die andere ook weer, Rafa. Dus of het echt zo'n beruchte reus was, zoals Goliath en de zijnen, dat weet ik niet. Sommigen denken van wel, maar ik weet het niet. Het is een beetje merkwaardig, want het is in Israël, uit Efraïm. Maar men hoeft niet van een zoon gods af te stammen, bedoel ik maar, om van grote gestalte te zijn natuurlijk, of om geweldig te zijn. Maar in ieder geval, Zichri, een geweldig man van Efraïm, sloeg Maaseia, de zoon des konings dood en Azrikam, de huisoverste mitschaders Elkana, de tweede na de koning. Dus er werden er nogal wat van de koninklijke familie ook gedood. Uit het huis van Agas, door deze Zichri. En de kinderen Israëls voerden van hun broederen gevankelijk weg. 200.000 vrouwen, zonen en dochteren en plunderden ook veel roos van hen en ze brachten de roof te Samaria. Zodat een deel wordt weggevoerd in ballingschap in Syrië en een ander deel wordt gedood en nog een ander deel wordt uit Juda weggevoerd in ballingschap in Israël. Dus uit de 2 stammen naar de 10 stammen. Dus zowat alles wat mis kon gaan, ging ook mis. Het enige wat stand hield, was Jeruzalem. Meer niet. Maar goed, dan krijgen we een verhaal van dat in Samaria, de hoofdstad van Tienstammenrijk dus, er was een profeet des Heeren, wiens naam was Oded, die ging uit het Heer tegen dat naar Samaria kwam, enzovoorts. En dan komt er de profetie die dan uiteindelijk tot gevolg heeft dat deze weggevoerden naar het Tienstammenrijk weer terug kunnen keren naar huis. Daar komt het op neer, maar niettemin gebeurde het dus dat Joden werden weggevoerd in de Efraïmitische ballingschap, notabene. Nou, en een ander deel werd weggevoerd in Syrische ballingschap, en daarvan weten we niet wat er van terugkwam. Maar ik sla maar even een stuk over, dan kom ik namelijk terecht in vers 19, waar staat: want de Heere vernederde Juda onder wille van Achas, de koning Israëls, want hij had Juda afgetrokken dat het gans zeer overtrad tegen de Heere. Nou, dan laat ik het dan maar even bij. Die verbinding met Assyrië en met Tiglath-Pileser liep trouwens later ook fout. Maar goed, daar gaat het nou verder allemaal niet om. Gaan we even om de achtergrond van deze geschiedenis. Dat Israël dus twee vijanden had, namelijk Syrië en Israël. Dus Juda had twee vijanden, moet ik zeggen. Syrië en Israël. En die nemen beide een deel van Israël in ballingschap. Een ander deel wordt gedood. En een deel wat weggevoerd werd in Efraïmitische ballingschap. Dus moet ik zeggen, dat kwam daar ooit weer uit terug. Het is heel eigenaardig dat daardoor een beeld gegeven wordt van wat later onder Israël zou gebeuren. Want wat later zou gebeuren, is dat een deel van Israël, en nou heb ik het gewoon over het Tienstammenrijk, zou weggevoerd worden in Assyrische ballingschap en daar inderdaad niet uit zou terugkeren. En een ander deel, namelijk Juda, Tweestammenrijk, zou weggevoerd worden in Babylonische ballingschap en zou daar wel uit terugkeren. Dus ik hoop dat u de parallel even hebt hier. Kun je dat zo snel volgen? De geschiedenis hier is dat een deel van Juda wordt weggevoerd in Syrische ballingschap naar Damascus. En dat houdt op. Dat is weg. En een ander deel van Juda wordt weggevoerd in Efraïmitische ballingschap. Zo noem ik het dat maar. En keert daaruit weder. Korte tijd daarna. Maar dat plaatje, dat komt overeen met de wegvoering van een deel van Israël in Assyrische ballingschap, waaruit het tot op heden inderdaad niet is teruggekeerd. En de wegvoering van een ander deel van Israël, namelijk het Tweestammenrijk, wat weggevoerd werd in Babylonische ballingschap, maar daar wel uit wederkeerde. En dat is wat hier in 2 Kronieken 28 dus al wordt uitgebeeld. Dit is weliswaar geschiedenis, maar het geeft meteen een profetie over wat later zou gebeuren. Het enige wat niet valt, is Jeruzalem, de hoofdstad van het Tweestammenrijk. Maar voor de rest gaat ongeveer alles fout wat er fout kon gaan. Maar in die dagen in Jeruzalem komen we terecht in Jesaja 7, waar Achas in Jeruzalem is. En waar hij hoort over die vijandelijke activiteiten, de dood en de wegvoering van delen van het volk. En daar staat dan, want dan ben ik terug in Jesaja 7, daar staat dan: geschieden in de dagen van Achas, dat Rezin van Syrië en Peka van Israël optoog naar Jeruzalem ten oorlog tegen haar, tegen Jeruzalem dus, maar hij vermocht met strijden niet tegen haar. Dat wil zeggen, al het andere dat vermochten ze wel, maar Jeruzalem konden zij niet innemen. Dus niet al te positief denken over deze geschiedenis, zo van: de Heer is aan de kant van Achas, het komt allemaal wel goed, want zo was het niet. Integendeel, een groot deel van het volk werd weggevoerd in verschillende ballingschappen en een ander groot deel van het volk werd gewoon gedood. Alleen Jeruzalem viel niet. Nou, en dan staat er in vers 2... Als men aan het huis van David boodschapte zeggende, de Syriërs rusten op Ephraim, zo bewoog zich zijn hart en het hart zijns volks gelijk de bomen des wouds bewogen worden van de wind. Een schilderachtige beschrijving, moet ik zeggen. Maar zo mooi was het natuurlijk niet. De beschrijving is mooi, maar dat komt wel eens meer voor, hè. Er staat, als men aan het huis van David boodschapte. Daar zouden wij meteen over moeten struikelen, want hier is iets mis. Daar klopt iets niet. Want van Agas lezen wij dat hij niet deed wat recht was in de ogen des Heren, zoals zijn vader David. En toch wordt hier een boodschap gebracht aan het huis van David. Dat is technisch natuurlijk volkomen juist, maar het is toch een verkeerde manier om zich uit te drukken, want men zou eigenlijk Agas helemaal niet als zodanig mogen noemen. Hij was het wel, maar hij was de naam van vader David in ieder geval niet waardig. En toch staat het zo hier. Bovendien blijkt dat dit ook niet tot Agas rechtstreeks gezegd wordt, maar het wordt rechtstreeks gezegd aan het huis van David. De boodschap die dus nu komt is niet een boodschap ter wille van Agas. Sterker nog, de redding die komt en hier wordt aangekondigd is niet ter wille van Agas, maar is ter wille van David, uiteraard. En daar staat er, men boodschapte den huize Davids deze dingen. Zodat alles wat nu gezegd wordt, wordt gezegd aan het huis van David en dus ter wille van David. En wat is er met David dan en het huis van David? Wel, aan David was gezegd dat iemand uit zijn zaad voor altijd op de troon zou zitten, dat zijn koninkrijk onwankelbaar zou zijn enzovoorts. En als het dus hier wordt aangehaald, dat huis van David, betekent het dat al wat nu volgt binnen dat kader gelezen zou moeten worden. Ik kan het met grote overtuiging zeggen, omdat het natuurlijk ook verder uit de geschiedenis hier blijkt, hè, dat het zo is. Want wat er nu volgt gaat inderdaad over de zoon van David die voor altijd op de troon zou zitten. En het wordt hier uitgelegd. Dus men boodschapte aan het huis van David en zei, de Syriërs rusten op Ephraim. Rusten wil zeggen vertrouwen op. Dus de Syriërs vertrouwen op Ephraim, waarbij Ephraim een van de namen is voor het tienstammenrijk. Het heet Israël of het heet Ephraim. Dat is trouwens met het tweestammenrijk ook. Het heet Israël of het heet Juda. Maar de naam Israël wordt bij voorkeur gegeven aan de tien stammen, zo is het nou eenmaal. Maar Ephraim is de belangrijkste van de tien stammen, heeft het eerste geboorterecht zelfs van alle 12 stammen. En hier staat de Syriërs rusten op. Ephraim wil zeggen, de Syriërs vertrouwen op het tien stammenrijk. En dat betekent, ze hebben daar een verbond mee gesloten. Dat wisten we dus al, dus het is eigenlijk tamelijk overbodig om het uit te leggen. Maar goed, toen Agas uit het huis van David dit hoorde, zo bewoog zich zijn hart en het hart zijns volks. En het hart is de zetel van geloof, van vertrouwen in elk geval en in het algemeen. En dat betekent dan dat ze hier erg onzeker worden over de afloop der dingen. Syriërs keren zich tegen Juda, maar bovendien het broedervolk, het tienstammenrijk, keert zich tegen Juda. En zij buigen zich gelijk de bomen des wouds bewogen worden van de wind. Zij dachten te breken, denk ik dan wel eens, hè. Maar u weet, bomen denken niet, dat doen alleen maar schepen. Heb ik het nooit gelezen? Het schip dacht te breken, staat er. Ik meen in Jona, was het niet zo? Het schip dacht te breken. Nou, de bomen nog net niet. Maar ze stonden wel krom tegen de wind. Nou, dat is een mooie beschrijving van hoe het met Juda was. Dat blijkt ook wel uit de geschiedenis, want als het om Jeruzalem heen allemaal zo slecht ging en het volk werd uitgeroeid of weggevoerd, dan gaf dat weinig vertrouwen natuurlijk aan de inwoners van Jeruzalem. En aan Agas. Nou, en dan staat er, de Heere zeide tot Jesaja, ga nu uit, Agas tegemoet, en je moet je zoon meenemen, gij en uw zoon Shear Jashub. Dus hij heette de heer S.J. Jesaja. Ja, Jashub. Dat is weer eens wat anders dan Samuel Johannes. Of heb je die niet gekend? Nee? S.J. Nee, ik ken u niet. Zegt u dat niks? S.J., dat was S.J. de Heer. Was de zoon van Johannes de Heer. Samuel Johannes. Die werd S.J. genoemd. Al lang voordat er een J.R. bestond. Nou goed. Ja, dat is echt zo. S.J. Zijn zoon, dat is de kleinzoon van Johannes de Heer, die noemen ze gewoon Lex. Dat is de jus eraf, denk ik dan wel eens. Maar goed. S.J. dus. Je hebt nog een S.J., maar die heb ik niks mee te maken, hè? Dat dacht u al zeker, hè? Aan de Jezuïeten, ja. Goed. Nee, daar hebben we het niet over. Nou goed, dus de Heer zegt, ga nu uit, Aagas tegemoet, gij en uw zoon Shear Jashub, aan het einde van de watergang des oppersten vijvers, aan de hoge weg van het veld des volles. Dus hij krijgt er een routebeschrijving bij van, weer een andere afkorting, de ANWB zal dat dan wel zijn, hè. Maar in ieder geval wordt hem precies verteld waar hij Aagas moet ontmoeten. En dat interesseert ons helemaal niks, hè. Behalve wanneer er misschien een geestelijke betekenis achter zit natuurlijk. Want waar het was maakt ons niet uit. Tenzij het ook nog een boodschap inhoudt. En dat houdt het uiteraard in, want anders was het ons niet verteld. Dus kan het ons wel schelen. Hè? Goed. Nou, in de eerste plaats, hij moest Aagas tegemoet gaan met zijn zoon. En over die zoon wordt verder niks gezegd, maar hij moest wel die zoon meenemen. En we weten van Jesaja dat de goede man twee zonen had. Namelijk deze, Shear Jashub, en de andere was Maher Shalal Gasbas. Dus die heette M-S-C-H-C-B, bedoel ik. Maar ze halen het niet bij Prins Bernhard natuurlijk, want die heeft 9 voorletters. Dit zijn er maar 4. Wij vinden deze zonen, eens even kijken, want dat heb ik ergens opgeschreven. Hè? Een eindje verder geloof ik nog. Als ik heb er moet, kan ik het nooit vinden. Ik ben het helemaal kwijt. Wat zei u? 8? 8 vers 3. Oh ja, dat is zo. Daar hebben we hem, ja. 8 vers 3, waar die andere zoon genoemd wordt. Waar staat in vers 3... En ik was tot de profetesse genaderd, die werd zwanger en baarde een zoon. En de Heere zeide tot mij, noem zijn naam Maher Shalal Gasbas. En dat betekent haastig buit, of haastig roof en spoedig buit. Die naam is gewoon de naam die staat in vers 1. Want daar staat, verder zeide de Heer tot mij, neem een grote rol en schrijf erop met eens mensengriffel. Haastende tot de roof. Is hij spoedig tot de buit. En hij schrijft dus gewoon op, Maher Shalal Gasbas. Maar als je zo'n naam hebt, dan kun je maar beter gewoon opschrijven in plaats van hem uit te spreken, denk ik wel eens. Daar struikel je toch over. Zijn moeder zal hem wel gewoon Bas genoemd hebben. Nou ja. We hebben dus twee zonen. Shear Jashub en Maher Shalal Gasbas. Dat laatste dat vinden we dus in Jesaja 8 vers 3 en in 8 vers 1. Want daar vindt de verklaring. Maar de naam Shear Jashub vinden we ook nog ergens anders. Namelijk in hoofdstuk 10 vers 21. Dat vers begint met het overblijfsel zal wederkeren. En dat is Shear Jashub. Het overblijfsel zal wederkeren. Goed. Beide namen van deze zonen van Jesaja vertellen iets over de toekomst van Israël, uiteraard. Het is een jongere generatie, spreekt dus over de toekomst. En beide namen zeggen iets over de toekomst van Israël. Namelijk... Een deel zal behouden worden, een overblijfsel zal behouden worden, Shear Jashub. Maar een ander deel zal door de vijand vernietigd worden. En dat is uiteraard Maher Shalal Gasbas. En dat is precies waar we het nu ook over hebben. Want deze Mahershalal Gasbas staat uiteraard voor dat deel van Israël wat buiten Jeruzalem is en wat daar of wordt weggevoerd in ballingschap of wordt gedood. Wat eigenlijk hetzelfde is. Maar een overblijfsel zal behouden worden en dat is wat geïllustreerd wordt in Jeruzalem. En de inwoners van Jeruzalem. En daar is deze Shear Yashub in dit geval een beeld van. Dat wil zeggen, als Jesaja deze zoon meeneemt om Agas te ontmoeten, tot Agas te spreken, is de aanwezigheid van die zoon zelf al een boodschap aan Agas. Namelijk, het overblijfsel zal behouden worden, of zal wederkeren. Een overblijfsel zal wederkeren. En bovendien was het ook letterlijk waar, want een deel van wat in ballingschap werd weggevoerd, ook in die dagen naar Efraïm, zou inderdaad wederkeren. Dus, ga nu uit, Agas tegemoet, gij en uw zoon, Shear Yashub. En hij moest gaan aan het einde van de watergang des oppersten vijvers, aan de hoge weg van het veld des vollers. Daar zit inderdaad een heel verhaal aan vast. Maar laat ik u het eerst uitleggen. Hoewel het wat moeilijk is. Wij weten namelijk, ik zal zo meteen even schriftplaatsen laten zien. Wij weten namelijk dat in de dagen van Hiskia een waterleidingssysteem werd aangelegd voor Jeruzalem. Dat is een belangrijke zaak, want Jeruzalem ligt hoog. En dat is dus heel moeilijk om dan nog aan water te komen. Want als een plaats laag gelegen is, dan komt het water van de hoger gelegen plaatsen, van de bergen en de heuvels, dat zakt vanzelf naar beneden. En wat men dan doet, is een dam maken. Dat doen ze in alle landen, behalve in Nederland. En dan maken ze een dam en dan vangen ze het water op. In Nederland gaat dat niet. En dan komt het dat we geen bergen hebben die hoger zijn dan de Wezen per berg. Of wel? Nou, er zijn er die wat hoger zijn, ja. Maar hoe dat ook zij, normaal is dat men het water vindt in een lager gelegen plaats. Uiteraard, een hoog gelegen plaats is vaak onmogelijk omdat daar niet voldoende water is. Problematisch was in Jeruzalem dus inderdaad de watervoorziening. Men heeft daarop gevonden dat men inderdaad een watervijver heeft aangelegd, nogal hoog in Jeruzalem, op een van de hoogste plaatsen van Jeruzalem, en dat kon omdat daar een bron was. Veel vreemd, maar het is zo. Een bron bovenop een berg. Beetje vreemde plaats, maar goed, dat kan nou eenmaal. En het was daar dus, ja inderdaad, Siloam, ja, maar goed, dat komt nog. Ja. Maar daar werd het water dus opgevangen in die vijver. En men heeft vanuit die vijver ook een kanaalsysteem aangelegd naar de lager gelegen delen van Jeruzalem. Zodat ze daar een soort drinkwatervoorziening hadden, een waterleiding. Dat schijnt Hiskia gemaakt te hebben, zo staat het er ook. En Hiskia, die was er nog niet, als we deze geschiedenis lezen, want Hiskia was de zoon van Agas. Dat is namelijk de volgende koning van Juda. Maar het blijkt dat die watervijver en zelfs die leiding er echt al was in de dagen van Agas. Zodat als later van Hiskia gezegd wordt dat hij het gemaakt heeft, dan betekent dat dus niet dat hij het ontworpen en aangelegd heeft, maar het wil zeggen dat hij er iets aan gedaan heeft. Want het maken van iets is nog steeds gewoon hetzelfde als het doen van iets. Hij deed iets aan de watervoorziening en de waterleiding enzovoorts. Dat betekent gewoon dat hij gerestaureerd heeft of verbeterd heeft het systeem wat er in de dagen van zijn vader ook al was. Een betrekkelijk eenvoudige zaak. Maar een belangrijke zaak ook. Maar ik wil u dat even laten zien, want dat woord wat hier vertaald is met watergang is Teala. Maar dat woord betekent eigenlijk, komt van Ala, en Ala betekent opstijgen. Of opleggen, maar gewoonlijk opstijgen. Want het heet dan wel een watergang, maar het is een plaats waar het water opstijgt. Dat is heel vreemd. Maar er komt dat water opborrelt en dan in die vijver terechtkomt. Hetzelfde woord wordt trouwens ook vertaald met verbinden. Want verbinden is ook opleggen. Het opleggen van een verband, namelijk. Ten onrechte in vele vertalingen vertaald met genezen. Maar dat betekent het nou net niet. Het betekent verbinden, het opleggen van iets. Het aanbanden leggen van iets. En dat is wel goed te begrijpen, want dat gebeurt, moet met water ook gebeuren. Het moet gekanaliseerd worden. Het moet in kanalen gebracht worden, in leidingen. En dat woord, dat begrip wordt hier ook eigenlijk gebruikt. Die term, die krijgen we de eerste maal te lezen in 1 Koningen 18. En dat is heel bekend, want daar is het, wordt het vertaald met groeven. 1 Koningen 18. Dat is namelijk de groeven, de watergang dus, die gegraven wordt rondom het altaar op de Karmel. Het altaar van Elia. Vinden we in vers 32. Waar staat, hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heren. Daarna maakte hij een groeve. Later dus vertaald met watergang. Hij maakte een groeve rondom het altaar naar de wijdte van 2 maten zaads. En daarna in vers 35. Dat het water rondom het altaar liep, daartoe vulde hij ook de groeve met water. En in vers 38, toen viel het vuur des Heeren en verteerde het brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof. Ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. Dus dat is de eerste gelegenheid waar zo'n teala, zo'n groeven, voorkomt. En daarna komen we het pas weer tegen in Jesaja 7 vers 3, waar zo'n watergang dus blijkt te bestaan. In Jeruzalem. Zie? En daarna komen we het weer tegen in Jesaja, namelijk in Jesaja 36. Maar dan zijn we niet meer in de dagen van Achas, maar in de dagen van zijn zoon Hiskia. Dus die plaats in Jeruzalem vinden we voor het eerst in Jesaja 7 in de dagen van Achas en daarna in Jesaja 36 in de dagen van zijn zoon Hiskia. 36 vers 2. Waar staat, en de koning van Assyrië zond Rabsaké. Ik denk altijd dat het kermis is als die man komt, maar hè? Rabsaké. Maar goed. De koning van Assyrië zond Rabsaké van Lachis naar Jeruzalem tot de koning Hiskia met een zwaar heer. En hij stond aan de watergang des oppersten vijvers aan de hoge weg van het veld des vollers. Dus dat is precies dezelfde plaats als in Jesaja 7, uitgebreid vermeld. Het is niet zomaar een watergang, een greppel of een weet ik veel, of een put of iets dergelijks. Maar het is de watergang, de opperste vijver, de hoogste vijver betekent dat. En die hoogste vijver fungeerde uiteraard als een soort watertoren, zeg maar. Hè? En wat hier dan staat in Jesaja 36 vers 2, daar komen we later nog wel eens op terug natuurlijk. Maar datzelfde vinden we ook vermeld in 2 Koningen 18. Dat is terug in de Bijbel, maar het is dezelfde geschiedenis. 2 Koningen 18, want in 2 Koningen 16 waren we in de dagen van Achas en in 2 Koningen 18 zijn we dus in de dagen van Hiskia. En Hiskia is een van die koningen die wel deden wat recht was in de ogen des Heren, naar alles wat zijn vader David gedaan had. Maar toch ging er wel wat mis, want we lezen dan vervolgens weer in 2 Koningen 18 vers 17. Evenwel zond de koning van Assyrië Tartan en Rapsaris en Rabsaké. Je zou zweren dat het nog steeds kermis is natuurlijk. Hè? Maar goed. Van Lachis tot de koning Hiskia met een zware heer naar Jeruzalem. En zij togen op en kwamen naar Jeruzalem. En als zij optogen en gekomen waren, bleven zij staan bij de watergang des oppersten vijvers, welke is bij de hoge weg van het veld des volks. En ze riepen tot de koning, enzovoorts. Nou, wat ze dan, dat zeg wel enzovoorts. Maar in die dagen hebben we ook met dezelfde politieke verwikkelingen te maken, waarbij Juda, het tweestammenrijk, dus belaagd wordt door de vijand, met name nu de Assyriërs. Dat zijn diezelfde lui waar vader Achas zijn steun bij gezocht had. Maar nu is zoon Hiskia, en die heeft er maar last van. Want wat een vriend zou moeten zijn om een of andere reden, blijkt nu toch een vijand te zijn. En bovendien deze vijand, deze Assyriër, bij wie Juda dus vroeger steun gezocht had, deze vijand zegt nu, wat zoeken jullie nou je steun bij Egypte? Op Egypte kun je niet vertrouwen. Ze konden het zelf weten, want Juda vertrouwde ooit op Assyrië en daar kun je dus blijkbaar ook niet op vertrouwen. En nou zeggen ze, waarom zoek je je steun nou bij Egypte? Zie nu, vers 21, vertrouwt gij u op die gebroken rietstaf op Egypte? En vers 24, maar gij vertrouwt op Egypte om de wagenen en om de ruiteren, enzovoorts. De hele toestand is dat weer, maar het is net zo'n soort gebeurtenis als in de dagen van Agas. Maar goed, daar ga ik nou verder niet over praten. Maar het punt is dat dit gesprek hier ook gevoerd wordt, weer op dezelfde plek, namelijk bij de opperste vijver. De watergang des opperste vijvers, welke is bij de hoge weg van het veld des volles. En nu ik dit voor me heb liggen, blader ik even het 2 Koningen 20, vers 20. Waar staat het overige nu der geschiedenissen van Hiskia en al zijn macht en hoe hij de vijver en de watergang gemaakt heeft en water in de stad gebracht heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Juda? En hier wordt dus inderdaad de aanleg van een waterleiding vanuit deze vijver naar de stad toegeschreven aan Hiskia, maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat niet noodzakelijk betekent dat hij het heeft uitgevonden. Het betekent wel dat hij er iets aan gedaan heeft en dat voortaan deze vijver en deze waterleiding aan Hiskia wordt toegeschreven. Zo is het ook, want men spreekt er nog steeds over als over de vijver van Hiskia. Zo is het bekend geworden, zo is het nog bekend. Schijnt trouwens droog te staan inmiddels. Ik weet niet wat de laatste berichten erover zijn. Maar zo werd het ding genoemd. De vijver van Hiskia, omdat hij het had aangelegd. Waterleidingssysteem dus. Dezezelfde vijver komen we daarna nog tegen in de Bijbel. Wel, het woord wat ervoor gebruikt wordt, de Ala, wordt nog een paar keer genoemd. Maar nog maar één keer als waterloop, dat is in Job 38 vers 25. Wat heeft er verder geen bijzondere betekenis. En daarna komt het alleen nog voor in Jeremia en in Ezechiël. Maar in Jeremia staat er inderdaad voor verbinding, voor verband, voor heling. En dus het heeft te maken met genezing. Het is vertaald met heel. Ik zal het wel even zeggen, dat is Jeremia 30 vers 13. Dus Job 38 vers 25 vertaald nog met waterloop. In Jeremia 30 vers 13 vertaald met heel. Daar staat het woord heel pleisters namelijk. Maar dat heel van heling, genezing is de bedoeling, dat is dit woord. Het zijn dus eigenlijk verbindende pleisters. Het zou beter zijn om het zo te vertalen. En in Jeremia 46 vers 11 komt het voor en daar is het vertaald met heling in de zin van genezing, maar het is weer fout natuurlijk, want het moet zijn verbinding. Een band aanleggen om de dingen aan banden te leggen, om de dingen te beperken in de beweging, want dat is ook de betekenis van de waterleiding. Water wat aan banden gelegd wordt. Daarna komt het nog voor in Ezechiël 31 vers 4 en daar is het weer vertaald met waterleidingen. Nou, dan bent u helemaal compleet. Ezechiël 31 vers 4 is vertaald met waterleidingen. Dan bent u helemaal compleet, heb je alle plaatsen waar het woord voorkomt. Maar u hebt nog niet alle plaatsen waar die vijver voorkomt, want hij komt in het Nieuwe Testament ook nog twee keer voor. En heet daar Siloam. Op een of andere reden is dat Siloam een vergriekste vorm van dat Theala. Van dit woord dus. Vertaald met watergang. Maar het komt voornamelijk in, even denken, Lucas 13. En daar vinden we namelijk heel eenvoudig de betekenis. Lucas 13, vers 4. Maar voor een goed begrip zouden we die hele pericoop moeten lezen, die vijf versen. Vers 1 tot en met 5 van Lucas 13. Want daar staat, en er waren te diezelfde tijd enigen tegenwoordig of aanwezig die hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had, En Jezus antwoordde en zeide tot hen: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat ze zulks geleden hebben? Ik zeg u, zij niet. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. En dan precies hetzelfde verhaal. Met andere woorden, of die 18 op welke de toren in Siloam viel en doodde ze, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, zij niet, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En het plaatje is heel eenvoudig. Namelijk, in de eerste plaats gaat het om Galileërs. In het noorden, dus in Galilea der Heidenen. Galileërs die bezig waren met het brengen van offers, maar die in ieder geval vanwege hun offeranden gedood werden. Wat voor offers dat dan precies waren, dat doet er niet toe. Daar zijn wel ideeën over, maar dat hoef ik nou niet uit te leggen hoe dat dan precies kwam. Maar in ieder geval, vanwege hun godsdienstige, religieuze activiteiten werden zij gedood. En het wordt hier ook heel mooi gezegd, want hun offeranden werden gemengd met hun bloed. En dat betekent gewoon dat ze vanwege hun godsdienst gedood werden. De vraag is dan, meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs? Want de meeste Galileërs werden niet gedood en zij wel. Zijn zij dan grotere zondaren dan de andere Galileërs? En de Heer zegt, nee, zij niet. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Dat betekent gewoon dat als deze, de Israëlieten tot welke de Heer hier spreekt, dat als die zo doorgaan en vast blijven houden aan hun religieuze activiteiten, dan zal hen overkomen wat ook deze Galileërs is overkomen. Dat wil zeggen dat deze Joden, want daar gaat het hier om, gedood zullen worden, zullen omkomen, omdat zij hun godsdienst uitoefenen op de wijze waarop zij dat doen. Met andere woorden, nog eenvoudiger, als zij gewoon blijven leven onder de wet zoals ze hier doen, dan zullen ze de dood vinden, zullen ze in oordeel komen, zullen ze gestraft worden. Waarom? Eenvoudig omdat het niet de tijd is om onder de wet te leven, maar het wordt tijd om onder de genade te leven. En als men vasthoudt aan de Joodse tradities, dan mag dat nog zo religieus zijn. Het is voor God niet aanvaardbaar en de Heer zal een oordeel brengen over hen die zo blijven leven. Over hen namelijk die vasthouden aan de wet, aan de uiterlijke dingen, in plaats van zich te bekeren tot de Heer. Dat is het verhaal. Nou, en dat wordt dan dus nog een keer gezegd. Want er waren er 18 in Siloam, en daar hebben we hem. Want Siloam is inderdaad de plaats waar een vijver was en een toren. De vijver, daar kom ik zo nog op, want die staat genoemd in Johannes 9. Maar er stond ook een toren, en de toren viel om. En degenen die daar waren bij die toren, of althans 18 van degenen die bij die toren waren, werden daaronder bedolven. En er wordt dezelfde vraag gesteld met hetzelfde antwoord. Zijn dat schuldenaars boven allen die in Jeruzalem wonen? Waarmee je maar ziet dat Siloam inderdaad dus in Jeruzalem is. En het antwoord is nee, zij niet, maar indien gij u niet bekeert enzovoort. Het eerste voorbeeld was een beeld uit Galilea. Het andere beeld was een beeld uit Judea, hè, uit Jeruzalem. Maar de gedachte is dezelfde, want Siloam staat namelijk gewoon voor het leven onder het oude verbond. Of gewoon het oude verbond als zodanig. Daar was een vijver, maar daar heb ik het zo wel weer over. Maar er stond ook een toren, omdat de toren namelijk uitbeelding is van de weg tot God. U weet wat een toren voor een ding is. Het is heel vreemd dat men dat nooit leest in Genesis. Maar daar staat wat een toren voor een ding is. Een toren is een ding waarvan het opperste in de hemel reikt. En daar hebben ze boeken over volgeschreven over die uitdrukking. En dat is zo bespottelijk, omdat er niks bijzonders over te vertellen valt. Dat is het nou eenmaal. Een toren is een ding waarvan het opperste in de hemel reikt. Maar sommige mensen weten niet waar de hemel begint. En begrijpen dan niet, want sommigen menen echt dat ze daar een toren bouwden om weet ik hoeveel lichtjaren omhoog te bouwen, totdat ze ergens in achter de Melkweg, wat een onzin. En er zijn de hele gisteren jongens die hebben uitgevonden dat het dat natuurlijk niet kan zijn, maar dat die toren gewoon iets te maken heeft met astrologie. En dat ze dus op de top van de toren daar in het rond alle tekens van de dierenriem hebben uitgebeeld. En dus is het dan dat, een toren waarvan het opperste in de hemel is. Maar ze verzuimen te zien gewoon dat een toren altijd zijn opperste in de hemel heeft. Dus dat is niks bijzonders. Anders gewoon het woord toren wordt uitgelegd. Toren is een ding die in de hemel reikt. Dat doen alle torens. Nou, daar gaat het. Ja, dat is heel eenvoudig. En daarna is het symboliek, want daarom wordt het ook hier aangehaald. In een wijngaard wordt bijvoorbeeld een toren gezet. Het heeft dezelfde betekenis. De wijngaard is een beeld van de belofte aan Abraham. Er wordt een toren ingezet vanwege dat het ook een weg tot God aankondigt. En dat is ook met het oude verbond zo. Het opent een weg waardoor men tot God zou kunnen, moeten of hoe dan ook naderen. Dat is immers wat de offers ook uitbeelden, dat men tot God nadert. Het korban, het naderen tot God. Maar de toren beeldt dat ook uit. Goed, nou die toren viel om, dat wil zeggen men kon er niet door tot God komen. En zo was het met het oude verbond. Maar tegen de tijd dat de toren omvalt, zou je moeten maken dat je wegkomt, want anders valt die op je. Precies, en als die op je valt, zul je erdoor verpletterd worden. Want dat staat er ook over de steen, die de bouwlieden versmaad hebben en dat soort dingen meer. Want op wie hij valt, die zal door die steen verpletterd worden. Nou, dat is wat hier ook uitgebeeld wordt. Deze 18 in Siloam zijn de uitbeelding van het Jodendom onder de wet in de dagen van de Heer Jezus. Twee stammenrijk onder de wet. Maar de toren zal omvallen. De vernietiging van het voorgaande gebod zou plaatsvinden. En als men niet oppast, wordt men erdoor gedood. Wordt men mede daardoor gedood. Wordt men verpletterd door de toren. Het zou een weg tot God zijn, maar het was het niet. We zullen door gedood worden. Daar staat Siloam dus voor. Nou, de rest laat ik maar zitten in het verhaal. Dit wat ik moet er wat positiefs bij zeggen. Want wat zei ik? Ik zei, er staat een toren in een wijngaard soms. Dat klopt, maar alleen in het volgende verhaal, vanaf vers 6, is het niet een toren, maar een vijgenboom. Maar zo groot is het verschil ook niet. En er zal niet de toren omvallen, maar zal de vijgenboom afgehouden worden. Maar het is precies hetzelfde hoor. Volkomen hetzelfde. De toren in de wijngaard hebben we het al over gehad. Hè? Dat was in Jesaja 5. Hè? Oh, dat heb ik al gehad. Heb ik dit ook al aangehaald soms? Dacht ik wel, hè? Ja, van die vijgenboom en die wijngaard wel. Dat wel, maar dit andere verhaal zeker niet, hè? Nee. Wel, toch wel? Ja. Nou, dat doet er ook niet toe. Ja, er zitten mensen te knikken, maar die heb ik bij een andere gelegenheid verteld. Dat zie ik, dat weet ik nog wel. En ik heb het hier ook weer verteld, hè? Ja, zeker, hè? Ja, ik vertel meer dan je in één keer kunt onthouden. Zo hoort het ook. Nee, maar waar het om gaat is inderdaad het voorbijgaan van het oude verbond. Uitgebeeld door de val van de toren van Siloam. Daar gaat het even om. Nou, en dan heb ik nog zo'n verhaal. Want dat staat, want als u hier verder wat over wil weten, hebben we daar een bandje van, dus, hè. Maar dan hebben we nog zo'n verhaal. Namelijk in Johannes 9. Dat is ook zo'n schitterend verhaal, zeg. Dat begint bij Abraham zien als je 50 bent. Heel mooi is dat, heel mooi. U kent het verhaal wel uit, dat is Johannes 8 natuurlijk nog. Dat de Heer zegt dat hij Abraham gezien had. En dat Abraham verblijd was geweest. En nou waren hier zijn afstammelingen en die zagen hem en die waren helemaal niet verblijd. Vond de Heer een beetje vreemd. Hij zei namelijk in vers 56 van hoofdstuk 8. Abraham, uw vader heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zien zou. En hij heeft gezien en is verblijd geweest. In tegenstelling tot...